verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 113, vers 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heer en wie is aan onze God gelijk? 3 en 4 van 113. Weer bij Jesaja 57 en we lezen vanavond de versen 13 tot en met 21. Jesaja 57 vanaf het 13e vers. Na de schriftlezing zingen we het 5e vers van Psalm 111. Het is trouw al wat hij ooit beval. Wanneer gij roepen zult, zo laat die van u vergaderd zijn u redden. Doch de wind zal hen allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. En men zal zeggen, verhoog de baan, bereid de weg, neem de aanstoot uit de weg van mijn volk. Want alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. opdat ik levend make de geest der nederigen en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten en ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn. Want de geest zou van voor mijn aangezicht overstelpt worden en de zielen die ik gemaakt heb. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en ik sloeg hen. Ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. En ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten. En haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Laten wij ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het 15e vers van Jesaja 57 is voor vanavond het woord van God waar we naar luisteren. Vers 15. Want alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend make de geest der nederigen en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. Wij gaan samen de Heere eerst om zijn zegen bidden. Zo mogen wij vanavond weer uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed, Heere. En we danken u ervoor dat u ons die gelegenheid geeft en dat u ons ook de weg naar de troon van uw genade zelf hebt aangewezen. Dat u gesproken hebt dat die weg er is en dat u ook aanspoort om die weg te gaan. En dat u daar de belofte bij voegt dat we daar barmhartigheid verkrijgen en geholpen worden ter bekwamer tijd. Heren, wat zouden we moeten als die dingen niet in de Bijbel stonden en als we die dingen dus ook niet wisten? Als mensen het misschien verzonnen hadden en als we het onszelf misschien hadden wijsgemaakt, of als we er alleen maar op konden hopen dat het misschien toch nog zo zou kunnen zijn. Ach, wat waren we dan verschrikkelijk arm en wat was ons leven dan uitzichtloos. Dan was er ook weinig of helemaal geen verwachting. Dan moesten we het altijd met een klein misschientje doen. Maar het heeft u behaagd om in alle rijkdom van uw genade te openbaren dat gij een toegankelijk God zijt. En dat gij hoort naar het geroep van ellendigen. En het staat op zoveel plaatsen in de schrift, o Heere, dat het u behaagt als uw schepselen tot u naderen om u hun noden en behoeften bekend te maken. En er worden ook zo vaak woorden van aansporing en van opwekking gegeven in de Heilige Schrift, die geen ander doel hebben dan dat wij al onze begeerten zouden bekendmaken bij God. U zegt zelfs, Heere, opent uw mond wijd en ik zal hem vervullen. Wat een rijkdom ligt daar al in opgesloten. En wat een zaligheid maakt u daar al in bekend. En wat een mogelijkheden worden ons daar al in gegeven. We moeten u belijden, Heere, dat we er nochtans zo vaak aan voorbij gaan. En dat we u soms voor het allerlaatste houden. En dat er zoveel biddeloosheid aan onze kant is. En zo weinig echt doorleefd besef van onze diepe afhankelijkheid van u en vaak zo weinig echte levende behoefte aan uw zegeningen en aan uzelf. Het past ons, Heer, om ons daarover te verootmoedigen, want wat laten we daardoor de mogelijkheden onbenut en wat laten we u zo vaak aan uw plaats. En wat is er op die manier vaak voor u weinig werk te doen. En wat wordt u weinig ingeroepen om uw hulp en uw genade te geven. Heren, dat is bij onbekeerden in ieder geval het zo. Maar dat zullen degenen die u hebt leren vrezen toch ook moeten belijden. Dat er van die tijden in hun leven zijn dat alles zo formalistisch geworden is. En dat het allemaal, ja, wat de buitenkant betreft allemaal nog wel wat lijkt. Maar dat het hart er niet meer in is. En dat de echte levende contacten met u ontbreken en de behoefte aan gemeenschap met u ook zo getaand is. Heer, het is niet tot onze eer als we deze dingen eerlijk voor uw aangezicht moeten belijden, maar niettemin, de werkelijkheid gebiedt het ons om zo eerlijk voor uw aangezicht te treden en we kunnen u alleen maar bidden, treed niet met ons in het gericht, o God. En vergeef al die zonde van nalatigheid, want dat is toch inderdaad grote nalatigheid. En daarom, o Heere, vergeef het ons en bekeer ons ervan en geef door uw Heilige Geest opnieuw levende behoefte en begeerte om contact te hebben met de hemel en gemeenschap te mogen kennen met u, om werkelijk onze noden voor u neer te leggen en niet te rusten voordat u van uw kant garanties en toezeggingen gedaan hebt dat u ze vervullen zult en dat u gedenken zult en dat u u ontfermen zult. Heren, laten we zo tot u mogen naderen en wilt gij ons dan leren bidden zoals het u de Heere behaagt en zoals u het graag hoort en zoals u er ook in verheerlijkt wordt en zoals u er ook antwoord op kunt geven. Gebeden die zekerlijk van u verhoord worden, om Christus wil. Heere, leer ons zulke gebeden bidden, nu en steeds weer. Ook in deze week waarin we zijn getreden, de week van voorbereiding, de week waarin we er toch weer toe geroepen worden om ons te bereiden, klaar te maken voor de ontmoeting met u. Heere, u weet hoe zo'n boodschap aankomt. U weet dat dat bij de een soms schrik kan veroorzaken en onrust. Dat zou het ergste nog niet wezen, Heer, als dat zo was. Want we worden er dan toch op een bepaalde manier weer heel duidelijk aan herinnerd dat het in ons leven toch gaat om de ontmoetingen met u. Zeker als we beseffen dat we een keer allemaal u hebben te ontmoeten. En onontkoombaar voor uw rechterstoel gesteld worden. En zal het dan wel zijn, Heren, dan zullen we toch u in ons leven hebben moeten leren kennen. En dan zal toch datgene wat gij van uzelf als genadige ontfermer, als zaligmaker openbaart, in ons leven niet langer onbekend moeten zijn. En daarom is het goed als u er ons iedere keer weer bij stilzet. Soms ook op zo'n voorbereidingszondag en soms ook in zo'n voorbereidingsweek. Heren, laat het tot zegen zijn. Laat het tot u mogen uitdrijven. Laat het voor het eerst of opnieuw aan u de Heren mogen verbinden. En laten we het beseffen en meer en dieper beseffen dat alleen Gods gerechtigheid redt van de dood. De gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Om daar dan mee bekleed te worden en daar achter te mogen schuilen en daar rust in te mogen vinden. Heren, wij vragen van uw zegen, uw woord, als we het vanavond opnieuw mogen horen uit die oude profetie. Jesaja is door u in de tijd gebruikt om uw woord te verkondigen, Heren. En het heeft u behaagd om zijn woorden de eeuwen te laten verduren. Omdat het uw woorden waren die via zijn mond en via zijn pen bekend zijn gemaakt. En nu staan ze nog in de schriften. Nu hebben ze nog precies dezelfde kracht en dezelfde betekenis. En nu is het nog net zo waar als toen. Al zo zegt de hoge en verhevene. U sprak en u spreekt nog. En u zegt nog dezelfde dingen. Waar u woont, wie u bent, wat u doet, wat u werkt, wat u vraagt, wat u geeft. Heere, stem onze harten erop af en geef ons geheiligde aandacht. Geef ons respect en eerbied voor u, de hoge en verhevene. Geef ons groot te denken van u en groot te denken van uw ontferming. Als die ook in deze tekst zo heerlijk openbaar komt, immers gezegd dat ge ook woont bij verbrijzelden van hart. Waar geen verwachting meer voor is en die zelf ook geen verwachting meer hebben, daar woont u ook. O God, laat uw woord duidelijk gepredikt mogen worden. Geef dat het helder en verstaanbaar mogen zijn wat verkondigd wordt en geef dat het ook ingang mag vinden in onze harten. Raak ook de harten van onze jonge mensen, Heren. Zij moeten u, dezelfde God, toch ook leren kennen. En zal het wel met hen zijn, dan moet het ook in hun leven zo zijn of zo worden dat u bij hen uw intrek neemt. En dat hun leven ook van u doortrokken zullen worden. Wij bidden van u, Heren, dat u ze er dan bij wilt trekken. Onwederstandelijk. We danken u dat het in de laatste weken een aantal keren heeft mogen gebeuren dat jongeren die afgedwaald waren weer de weg naar de kerk terug hebben mogen vinden. Laat het tot hun eeuwige zegen zijn, Heren. En laat het niet bij het terugkeren tot de kerk mogen blijven, maar laat het een terugkeer tot u, de levende God, mogen zijn. Om zo ook gered te worden. Denk ook aan diegenen die altijd nog ver van u afwijken. En die er nog altijd geen lust in hebben om de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Wordt ook hen te sterk. En Heere, denk ook aan die trouwe jongelui die altijd in de kerk te vinden zijn. En die in allerlei dingen ook intensief meeleven. Maar die niettemin, net als alle anderen, toch ook een nieuw hart moeten hebben. En waarachtig bekeerd moeten worden om u, de levende God, echt te kennen in het waarachtige geloof. Zegen uw woord voor ons allen, ook voor onze kleine kinderen. Trek ze jong, Heren, bekeer ze vroeg en geef ze een leven aan uw dienst verbonden. Maak zo alles nog wel naar de grootheid van uw genade. We bidden u, Heer, ook voor de dingen om ons heen, de wereld om ons heen, met al die noden die er zijn, waar we geen oplossing voor weten, waar de mensheid maar aan sleutelt en aan doktert en waar uiteindelijk ook nauwelijks enige verandering in te bespeuren is. Problemen blijven problemen en worden nog groter en nog omvangrijker en nog onoplosbaarder. En zo loopt alles vast, zo kraakt en knast het overal in deze wereld. En u zegt het, maar niemand hoort het. Ze hebben mij verlaten. Wat wijsheid zouden ze hebben. O God, breng een wending, een keer onder de volkeren, onder ons eigen volk. En geef zo genade, genade aan een ellendige schepping. Die lijdt, die pijn heeft, die angstig is, die geen weg meer weet. Hoor ons, o getrouwe God, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 89ste psalm, het derde en het vierde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad.
Thank you.
avondmaalsformulier lezen en wel het eerste deel dat over de voorbereiding gaat. Verliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Gemeente, in het eerste deel van Jesaja 57, waar we vanmorgen ook onze aandacht aan gaven, zijn twee dingen waar het woord van onze tekst, vers 15, op aansluit. In de eerste plaats is uit het eerste gedeelte duidelijk dat de mensen in die dagen zeer geringe gedachten van God hadden. Ze kleineerden God. Ze waren zelfs zo ver gegaan, ze hadden het zelfs aangedurfd om de God van Israël, de God van hun vaderen, de God van het verbond, de God van de Sinaï, de God van de wetgeving, de God van de verlossingen, de menigvuldige verlossingen. Ze waren zelfs zo ver gegaan dat ze deze God ingeruild hadden voor afgoden. Ze hielden hem niet langer in gedachtenis. Vers 11, want gij hebt gelogen en zijt mijner niet gedachte geweest. Gij hebt mij, zegt God, op uw hart niet gelegd. Zou God dat gedogen? Zou de Heere zulke vernederingen verdragen van zijn schepselen? En wordt het dan geen tijd, als mensen zo over God denken, wordt het dan geen tijd dat ze weer eens echt goed gaan beseffen wie en hoe God nou eigenlijk wel is? De hoge, de heilige, de verheven God van hemel en aarde. Dat is het eerste waar onze tekst van vanavond nu op gaat aansluiten. Er is nog wat. Ik heb er vanmorgen geen aandacht aan gegeven, maar u zult het, hoop ik, zelf toch wel genoteerd hebben, dat er op een gegeven ogenblik in dit eerste deel van Jesaja 57 een merkwaardige wending plaatsvindt. Midden in een vers. Namelijk in vers 13. Daar zegt de Heere tegen Israël: nou, als jullie dan al die goden vergaderd hebben en je raakt in nood, laten die goden die van jullie vergaderd zijn jullie maar eens redden. Maar ik kan je van tevoren wel vertellen dat dat allemaal ijdel is, zegt de Heere. De ijdelheid zal ze wegnemen, de wind zal ze allemaal wegvoeren. Dat hoort kennelijk nog bij de oordeelsaankondiging. En dan in één keer die merkwaardige overgang, midden in vers 13. Maar die tegenstelling, die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. Dus midden in de aankondiging van het oordeel komt er een boodschap die vertelt dat er toch nog verwachting is. Namelijk voor hen die op de Heere vertrouwen. En ze krijgen zelfs de toezegging dat ze het aardrijk zullen beërven. Kan dat nou waar zijn? Kan het dan echt waar zijn dat er als de Heere zoveel op zijn afgodische en zijn ontrouwe volk heeft aan te merken, dat er dan toch nog een redding is. Terwijl er zoveel ongerechtigheden zijn, zoveel zonden, zoveel nalatigheid, is het dan toch nog mogelijk dat er redding, dat er verlossing is? Is er dan toch nog bekering mogelijk? Is er dan toch nog iets anders dan die gerechtigheid die ze zichzelf hebben opgebouwd en die hun geen nut zal doen? En het antwoord op die vragen is een volmondig ja. Nu, dat komt dan ook aan het woord en aan de orde in de tekst van vanavond. Beide aspecten, dus wat ik u zojuist noemde over dat denigrerend denken en spreken over God en wie God daar tegenover is en hoe hij zich daarover tegenover openbaart. En dat andere aspect van de ontferming midden in het oordeel. We vinden dat, zo zei ik, in onze tekst allebei terug, waar het gaat over de vraag, of het antwoord op de vraag, wie is God en waar woont God? Wie is God? Kunnen we dat eigenlijk wel zeggen? Kunnen wij mensen eigenlijk wel zeggen wie God is en hoe hij is? Gemeente, we hoeven het niet te zeggen. God zal het ons zelf zeggen. God zal het ons voorzeggen. En waarom zegt God het zelf? Omdat hij wil dat we het weten. Waarin ligt het eeuwige leven? De Heer Jezus zei het in het hoge priesterlijk gebed. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. God kennen. En zullen we werkelijk God kunnen kennen, gemeente? Dan is een eerste voorwaarde, een levensvoorwaarde, dat God dan aan ons vertelt wie hij is. Dat hij zich aan ons bekend maakt. En dat is nou zo'n grote genade. Ik weet niet of u dat ooit wel eens als een grote genade hebt mogen zien. Of dat u het eigenlijk altijd maar gewoon voor kennisgeving hebt aangenomen. Maar het is zo'n grote genade dat God zich naar ons, in onze afval van hem, in onze ongehoorzaamheid tegenover hem, dat God zich tot ons heeft overgebogen en dat hij tegen ons gezegd heeft hoe hij heet en wie hij is. En wat hij is. God heeft de moeite genomen om zich aan ons, terwijl wij niet eens erom gevraagd hebben, om zich aan ons voor te stellen. Om zijn naam te noemen. Opdat wij het weten zouden. Zo is God. En dat doet hij onder andere ook in het woord van onze tekst. Daar zegt hij het zelf. Wie hij is. Wie is hij dan? Hij is de hoge en de verhevene. Dus onze gedachten worden nu gericht op een God vol majesteit. Zo hoog verheven boven alles en iedereen. En tussen hem, de schepper, en ons, schepselen, is een oneindige afstand. Alleen al qua wezen. Niemand kan hem evenaren. We zongen daar ook van. Wie van de groten van deze wereld is met hem te vergelijken? Wie is aan God gelijk? De hoge, de verhevene, eindeloos in vermogen. Onafhankelijk van alles en iedereen. De genoegzame in zichzelf. Boven alle macht en kracht verheven. Woorden schieten tekort om dat te beschrijven. Hij is de eeuwige, de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont. Alweer zo'n begrip waarvan we de definitie niet kunnen geven. Ja, ja, je kan er wel wat van zeggen natuurlijk. Begin, eeuwigheid is zonder begin en zonder einde. Nou, dat zal wel. Maar daarmee heb je het natuurlijk niet gezegd. Daarmee hebben we het niet gepeild. Hoe zouden we het kunnen peilen? Wij schepselen vol eindigheid. We hadden wel een begin en we hebben ook een einde. Hoe kunnen wij dan praten over eeuwigheid? Eigenlijk onvoorstelbaar. Wij stervelingen hebben er geen begrip van. Eer de tijd was, er was een begin. Maar er was voor God nooit een begin. In den beginne, toen er nog niks was, toen alles begon te ontstaan, was God er al. En ik spreek in de verleden tijd over was God er al. En dat is ook niet op zijn plaats. God is altijd. En als alles voorbij is, als alles ten einde is, als de elementen brandende zullen vergaan zijn, dan is God en nog altijd onveranderd. De hoge, de verhevene, de eeuwige, wiens naam heilig is. En dan moet ik alweer proberen om een woord aan te duiden en te omschrijven waar menselijke woorden altijd bij tekort zullen schieten. Want wat is nou heiligheid? Wat is nou Gods heiligheid? Je kan zeggen zoals men gezegd heeft, maar daarmee heb je het eigenlijk ook maar een deel voor een deel aangeduid. God is de gans andere. Afgezonderd van de zonde. Totaal verschillend van wat zondaren zijn. Moreel, u begrijpt wat ik bedoel, in moreel opzicht verre superieur boven al het andere. Geheel vrij van de zonde, maar ook absoluut antithetisch tegen de zonde. Hij kan de zonde niet verdragen, te rein van ogen, dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Ik hoop dat u er, ondanks het gebrek aan woorden, toch wat van voelt. En dat er toch ergens gaat leven, God, de hoge, de verhevene, de eeuwige, de heilige. En als van deze God gezegd wordt dat hij ergens woont, dan is zijn woning natuurlijk ook helemaal precies gepast bij zijn wezen en bij zijn karakter. Dan woont hij ook in de hoogte. En dan woont hij ook in het heilige. En dat is nog maar bij wijze van spreken. Want dat dekt de werkelijkheid ook niet eens. Salomo heeft met deze dingen ook geworsteld. Toen hij het gebed bad bij de ingebruikneming van de tempel en toen hij zich onderwond om tot de Heere te spreken en toen hij onder de indruk van die hoogheid en die verhevenheid en die heiligheid en die eeuwigheid Gods tegen de Heere zei: Heere, u woont in de hemel. En zelfs dat is niet waar, want de hemel der hemelen zou u niet eens kunnen bevatten. Zo groot bent u. Paulus heeft er ook iets van gevoeld, als hij schrijft in een van zijn brieven dat God een ontoegankelijk licht bewoont. Nou gemeente, deze dingen moeten we weten, omdat God ze belangrijk genoeg gevonden heeft om ze ons te vertellen. We moeten ze beseffen. En de consequentie van dit besef is dat zijn schepselen ontzag voor hem zullen hebben. En met eerbied voor hem zullen vervuld zijn. Begrijpt u waarom er ergens staat in de schrift: geconfronteerd met deze God, zwijgt voor zijn aangezicht gij ganse aarde. En toch durven mensen het aan om zo nonchalant met God om te gaan. En zo slordig zich in hun leven te betonen, ook zelfs als ze beseffen dat ze voor Gods aangezicht leven. Toch durven mensen het aan om maar, nou zeg ik het maar heel simpel, om maar wat aan te rommelen in hun leven. Ook in hun godsdienstig leven. Terwijl we met zo'n God te maken hebben. Alsof hij geen levende werkelijkheid is. Alsof hij zo gewoon is. Zoals wij mensen gewoon zijn. Past het ons om zo familiair met hem om te gaan. Over hem te spreken. Zijn we ooit eerbiedig genoeg. Want wie zijn wij tegenover hem? Zo minuscuul, zo klein, zo gering. Alle volken samen, zegt de profeet, zijn nog maar een stofje aan een weegschaal. Al de volkeren samen, die miljoenen, die miljarden, die de straten van de wereldsteden bevolken. En die allerwege in grote massa's, zoals ze zich aan ons voordoen, zich gedragen hier op aarde. Maar al die volkeren samen, maar een druppel aan een emmer. Wat is dat? Een druppel aan de rand van de emmer. Nou, laat staan wat dan die enkele mens is. Met zijn grote mond. En met zijn verbeelding. En met zijn air. En met zijn pretenties. Onze grondslag is in het stof. We zijn bewoners van lemen hutten. En dan heb ik nog niet alles gezegd als het gaat over wie wij dan tegenover God zijn. Als hij de heilige is. Dan laat het woord van God ons weten dat wij precies omgekeerd zijn. Hij is de gans andere. En wij zijn die zondaren, die onheiligen. Zo doortrokken van de zonde. Zo verdorven tot in het diepst van ons bestaan. En wat is er als het zo bezien wordt? Veel dat ons aanklaagt. Veel dat ons schuldig stelt. En wat verdient onze schepper beter van ons te ontvangen dan wat hij krijgt. Het volk Israël was het zicht op deze dingen helemaal kwijtgeraakt. En de Heere acht het nodig om via zijn knecht Jesaja deze dingen nog eens nadrukkelijk aan de orde te stellen. En zo staat het nog in de schriftgemeente. Want het kon best eens nodig zijn dat die dingen ook onder ons weer eens heel duidelijk gezegd moeten worden. En dat we dat in een week van voorbereiding ook heel duidelijk tot ons moeten laten spreken. Want waar gaat het volgende week zondag om? Om zijn tafel. De tafel van de heilige God. Van de verheven God. Het gaat om het heilig avondmaal. En wie kan daar nou komen? Als je jezelf een beetje leerde kennen, hoef je nog niet eens alles te weten van jezelf. Hoef je nog niet eens de diepste schuilhoeken van je hart gezien te hebben. Hoef je maar een klein beetje licht, genadelicht hebben gekregen, waardoor je iets hebt ontdekt van je verdorvenheid en van je ellendigheid. Wie klimt de bergen des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Kunt u dat dan? Zeg nou maar nee. Wie zal voor Gods oog verschijnen? Denk daar niet lichtvaardig over, gemeente. Want dat is nogal wat. Maar hoe kan het dan dat deze God op aarde zijn tafel laat aanrichten. Hoe kan het dan dat deze God überhaupt zich met mensen hier op aarde en met hun leven gaat inlaten? Is hij daar niet veel te hoog voor? Is hij daar dan niet veel te heilig voor? Is de afstand niet veel te groot? Is de kloof niet onoverbrugbaar? En als hij zich dan met zijn schepping inderdaad gaat bemoeien, dan kan dat toch eigenlijk niet anders zijn dan dat hij zichzelf als rechtvaardig rechter gaat openbaren en wraak gaat nemen over alle ongerechtigheden. Dan kan zijn komst, dan kan zijn spreken toch niet anders doen dan ons met schrik vervullen. Maar hoe is die mogelijkheid er dan dat er in vers 13 staat dat maar die op mij betrouwt? Hoe kan dat? En zo gaat onze tekst getuigen van een onverklaarbaar wonder, gemeente. Want als het nou gaat om de vraag die gedeeltelijk al beantwoord is in het stukje van onze tekst dat we overdachten, de vraag waar God woont, dan zegt de Heer: ik woon in de hoogte en in het heilige. Vergeet het niet. Vergeet het niet, Israël, want er hangt een voorhangsel, weet u nog. Ik woon in het heilige en daar kom je niet binnen, zomaar. Zeker niet zonder bloed. En niet alleen Israël moet dat weten, ik woon in het heilige. Het is ook Nieuwe Testament als Paulus zegt, toch God woont in een ontoegankelijk licht. Daar kom je zomaar niet. Maar ik zei, als dat eerste antwoord gegeven is, dan staat er achter hoge en heilige, geen punt. Maar dan gaat de zin verder. En wat er dan verder komt, gemeente, ik had het zo pas over dingen die ik niet verklaren kon. Eeuwigheid, heiligheid, verhevenheid van God. Maar om een andere reden kan ik nu ook niet verklaren wat er nu gezegd wordt in onze tekst. Want dat is zo onvoorstelbaar. Zo absoluut goddelijk onbegrijpelijk. Zo dat daarin, in dat ene stukje wat nu volgt, eigenlijk al de rijkdommen van Gods genade worden opengelegd. Niet te vatten. Maar alleen in stille verwondering gade te slaan. En als God het geeft te aanbidden, wat dan? Hij woont niet alleen in de hoogte. Hij woont niet alleen in het heilige. Hij is niet alleen de God ver weg, hoog, boven ons verheven. In de hemel der hemelen. Maar hij heeft nog een andere woning. Hij woont in onbewoonbaar verklaarde woningen. In woningen die eigenlijk al tegen de grond hadden moeten liggen. In woningen die eigenlijk alleen nog maar afgebroken konden worden. Tegen de grond gegooid. In woningen waar de bulldozer tegenaan moest. Om ze met één of twee pogingen gelijk maar met de grond gelijk te maken. Bouwvallige, totaal geruïneerde huizen. Woningen die aangeduid worden als mensen met een verbrijzelde en nederige geest. Nou ja, wat is dat dan nog? Dat is net zoiets als wat de Heer Jezus aanduidt in het Nieuwe Testament. En hij haalt dat ook aan uit de profetieën van Jesaja. Want Jesaja had dat beeld ook al gebruikt. Rokende vlaswiek. En een gekrookte riet. Dat heb je wel eens gezien natuurlijk, zo'n rietstengel. Als je, Jacqueline van der Waals heeft daar een gedicht van gemaakt. Ik liep laatst langs het ranke riet dat ruisen kan en anders niet. En die pluimen die bewegen als de wind waait. Maar er is een van die rietstengels die is geknakt en die pluim die is helemaal naar beneden gebogen. En die ligt in de modder en die ruist niet meer en die beweegt niet meer. En als je zo'n ding ziet, dan zeg je, ja, dat is voorbij, dat is niks meer. Die kun je wel vertrappen. En zo'n rokende vlaswiek. Zo'n walmende vlaspit. Die meer stank veroorzaakt dan licht geeft. Kun je beter ook maar uitblussen. Stinkt die tenminste ook niet meer. Zoiets is het wat Jesaja hier zegt. Zoiets is het waar God zijn intrek neemt. Maar het is niks. Er is geen enkele verwachting meer van. Wordt dat nou nog anders? Zo'n rietstengel wordt nooit meer heel. Die pluim komt nooit meer overeind. En die rokende vlaswiek, die kan uit zichzelf ook geen enkele verbetering in zijn situatie aanbrengen. Daar geeft niemand meer wat voor. Dat is opgegeven. Dat is klaar gereed om weggedaan, uitgeroeid te worden. Een verbrijzelde en een nederige geest. Nederig door verbrijzeling. Wat is er met die geest nou eigenlijk gebeurd? Met die mens die zo'n geest heeft. Wat is ermee gebeurd? Hoe komt die zo ver? Hoe komt die zo verbrijzeld? Hoe komt die zo nederig? Ja, zeg maar dat die mens zijn gerechtigheid gezien heeft. Zijn gerechtigheid. Ik denk aan dat woord van vers 12 waar het vanmorgen ook even over ging. Toen de Heere zei, ik zal uw gerechtigheid bekendmaken, Israël. En uw werken, dat zij u geen nut doen. Dat je nergens gekomen bent met al je inspanningen, met al je ijver en met al je godsdienst. En met al datgene wat je denkt geproduceerd te hebben. En dat je er nog geen enkele streep mee gevorderd bent in de weg naar de verzoening met mij. En dat er op geen enkele manier op deze wijze een mogelijkheid blijkt te zijn dat de aanstoot wordt weggenomen uit de weg van het volk. Die mens heeft zijn eigen gerechtigheid gezien. En hij heeft gezien voor God dat het eigenlijk alleen maar ongerechtigheid was. Die mens heeft een juist beeld van zichzelf gekregen. Die heeft de werkelijkheid eindelijk eens een keer onder ogen gezien. Onontkoombaar heeft de Heere hem die werkelijkheid voorgesteld. En de Heere heeft net zo lang werk eraan gedaan om hem in de spiegel van zijn heilige wet te laten kijken. Iedere keer wendde die mens zijn hoofd wel af en probeerde hij in die spiegel te kijken. Maar dan liep de Heere weer naar een andere kant. Als hij zijn hoofd die kant op gewend had en daarna stond die spiegel er weer. En eindelijk moest die mens wel zien wat voor een aangezicht hij had en wat voor een beeld hij vertoonde. En toen zag hij het, hoe ellendig die was. Hoe verloren. Toen God zijn heilige wet op hem toepast. En of dat nou de wet van Sinaï of de wet van Golgotha is. Gemeente, dat maakt in principe geen verschil. Want als God de wet afkondigt op de Sinaï, dan is het dezelfde God die de wet handhaaft in de gruwelijke dood van zijn zoon Jezus Christus. En dan gaat het op Golgotha net zo goed om de wet van de heilige God als op de Sinaï. Als God hem op ons aandringt en als God hem onontkoombaar voor ons plaatst tot ware kennis van onszelf, dan is het gebeurd met een mens. Dan wordt hij afgebroken, verbrijzeld, verslagen in het hart, zegt een andere plaats in het woord van God. En dan gaat die mens nederig knielen. Nederig, ootmoedig wordt hij dan. En dan wordt vanuit de nood tot God geroepen. Een schuld beleden en om vergeving gesmeekt. En om verzoening gevraagd. En de algehele mislukking van het leven wordt voor Gods aangezicht erkend en beweend. En zo maakt God nou plaats voor wat hij aan genade te geven heeft. Want kijk eens, zulke mensen krijgen waarde te zien in de belofte Gods.
de beloften God zijn voor allerlei andere mensen helemaal niet zo waardevol. Of er zijn ook mensen die denken dat ze met de belofte alles hebben en dat ze met de belofte de vervulling hebben en dat ze verder ook niet hoeven te zoeken en hoeven te tobben. Maar de beloften, hoe waar ze ook zijn voor een ieder, krijgen waarde voor degene die van een verbrijzelde en een verslagen geest zijn. Op deze zal ik zien, zegt God. Op de armen en verslagenen van geest. En pas als je dat echt gaat beseffen, dat je zo'n verslagene van geest bent, dan wordt het een wonder dat God zegt, ik jaag je niet weg. En ik schrijf je niet af. Maar op zulken zal ik nou juist zien. God slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En hij doet zelfs meer dan dat. Niet alleen maar het oog slaan op hen die nederig knielen. De tekst maakt ons duidelijk dat hij in zo'n leven zijn intrek neemt. Want dat is toch wonen. Wonen, dat is niet aankloppen en dan voor de deur blijven staan en een poosje later weer weggaan. Wonen, dat is niet alleen maar wonen, dat is uiteindelijk naar binnen gaan. En je intrek nemen. En onder dat dak, dak vol scheuren, dak vol lekkages en binnen die muren die op instorten staan, toch zijn intrek nemen. En God gaat zulke harten, zulke geesten, zulke zielen tot zijn woning maken. Onverklaarbaar. Ja, nou laten we dat dan maar blijven zeggen. Wat onbewoonbaar verklaard was, wordt nu onverklaarbaar bewoond. Bewoond door God zelf. Vat u dat? Ik niet. En als je te beurt valt, dan weet je dat het je te beurt valt. En dan weet je dat het geschiet. En dan weet je van dat wonder. Maar je begrijpt het niet. Wat gebeurt er dan? Dan legt God beslag op zo'n mens. Op zijn verstand. En als God beslag op ons verstand legt, gemeente, dan ga je anders denken. Dan worden je gedachten anders gericht. Dan worden je gedachten op andere dingen gericht. Dan ga je aan God denken. Deed je vroeger niet zo druk. Maar nou wordt het je een lust om over God te mediteren. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn, zegt de dichter. En je gaat ook met eerbied over hem denken. En je gaat aan andere dingen denken. Heilige dingen. Dingen die je ziel, de zaligheid van je ziel bevorderen. Hemelse dingen. Zoeken de dingen die boven zijn. Die geest legt ook beslag op je gevoelsleven. En die gevoelens, die emoties, die worden door de geest ook gezuiverd. Die worden ook op God en op het woord van God gericht. En dan gaat de mens wenen over alles waarmee die God onteerd heeft. En hij gaat vreugde kennen in de dingen waarin God verheerlijkt wordt. En hij gaat lief hebben wat God lief heeft. Dingen waar hij vroeger geen trek in had. Oh, niemand hoeft het hem eigenlijk meer te zeggen, maar zijn hart gaat er zo naartoe. Dingen waar hij vroeger in opging, die raken hun waarde, hun kleur, hun glans meer en meer kwijt. En op den duur vergeet je ze. En verder nog gaat het. Want die geest neemt niet alleen maar zijn intrek in ons verstand en in ons gevoelsleven, maar vooral ook in ons hart, in het centrum van ons bestaan. En van daaruit gaat hij nou alles doortrekken en alles regeren. Uit het hart des mensen zijn de uitgangen van het hart. En dat wordt nu allemaal onder zijn controle gebracht. Nee, dat gaat allemaal niet vanzelf. En wie het kent, die weet ook dat er nogal wat tegenop komt. En we hadden het in het formulaar, en het in het formulier ook, dat we geen volkomen geloof hebben. En dat we ons met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als we wel schuldig zijn. En de Bijbel spreekt over die voortdurende strijd tussen vlees en geest. En van dat vlees dat zich aan de wil en de wet van God niet onderwerpt. En waar Paulus dan over klaagt in het 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief, enzovoort, enzovoort. Maar in beginsel is daar toch een levende en werkelijke verandering gekomen. En de begeerte is toch geworden om naar de wil van God in alle gehoorzaamheid te leven. En om de weg van de bekering te gaan. En om de weg van het gelovig vertrouwen en gehoorzamen te gaan. En die dingen worden dan in het leven van zo'n mensenkind ook bevonden. Verbrijzeld was die geest. En dat raak je zomaar niet kwijt. Gaat dat dan niet over, gemeente? Dat gaat nooit echt helemaal over. Nooit helemaal over. Maar er gebeurt wel wat anders. Want die geest die verbreekt, die ontdekt, die ontledigt, die arm maakt, die tot zelfverfoeiing brengt. Dat is ook de geest die geneest. En de God die deze dingen doet, in dat verbrijzelen, in dat nederig maken, dat is de Heiland. Hij heelt gebrokenen van harte. En vandaar dat er staat dat de Heere met die inwoning in die geest verbrijzeld als hij is bedoeld, levend maken. Opdat ik levend maken de geest der nederigen. En opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Dat is, daar ligt hij. Opbeuren. Die geknakte rietstengel met die pluim in de modder, waar niemand meer wat in ziet. Wat gaat de Heere ermee doen? Nee, niet verbreken. Niet nog verder vertrappen. Maar helen. Die rokende vlaswiek. Die stank verbreiden en geen licht. De Heere gaat er dat aan doen, waardoor het zo geheel anders wordt. De neergebogene wordt opgericht. De verbrijzelde wordt geheeld. De ziel die het geleerd heeft om tot God te schreien, wordt vertroost. De tranen die gestort zijn in rouw over de zonde en over het godsgemis worden gedroogd. Er wordt genade verheerlijkt. En dan ligt alles niet meer zo door ter neer. En dan is het allemaal niet meer zo in de greep van de dood. Dan is het niet meer alsof de laatste vezel van het leven helemaal ontsnapt is. Het was een bouwval, zeker. Het was een bouwval. En er hoeft niet veel te gebeuren. En het ligt allemaal tegen de vlakte. Maar kijk eens hoe het er nou uit gaat zien. Nu het een nieuwe inwoner heeft. Nu God door zijn geest er zelf in gaat wonen. Die scheuren in het dak die worden geheeld. En die kieren en die reten in de muren, die worden gedicht. En dat vuil dat er was, dat wordt weggenomen. En de Heere gaat er door zijn inwoning iets van maken waarin hij verheerlijkt wordt. Hij gaat de zachtmoedigen, hij gaat de vernederden, hij gaat de ootmoedigen versieren met heil. Als God door zijn geest zo aan het werk gaat, gemeente, dan wordt het werkelijk ook anders. En dan hoeft die mens zichzelf niet op te knappen. En dan hoeft hij zichzelf geen gestalte te geven. En dan hoeft hij zichzelf niet op te vijzelen, zodat hij nog weer wat gaat betekenen en van zichzelf ook nog weer wat mag gaan geloven. Dan doet de Heere dat allemaal. En dan geeft de Heere al zo neergebogene vreugde in de dienst des Heeren. En dan werkt de Heere de hartelijke liefde tot hem en tot zijn dienst. En dan werkt de Heere het verlangen naar de gemeenschap met hem. En het is dat werk van Gods geest, dat intreknemende werk en dat levendmakende werk van Gods geest, gemeente, waar het dan toch maar in een mensenleven op aankomt. Zonder dat is er geen leven aan je ziel. Nooit. Als het nog nooit gebeurd is, dan komt er ook nooit leven aan je ziel als dit niet plaatsvindt. En als het al wel eens een keer plaatsgevonden heeft, zo pas vroeg iemand, maar het gaat toch wel een keer over. Ik zei, nee, het gaat nooit echt helemaal over. Je wordt nooit meer dan iemand met een verbrijzelde geest en een verootmoedigd hart. Je wordt nooit meer. Wat dacht u van wel? Als je denkt van wel, dan heb je nog maar heel weinig zelfkennis. En dan heb je ook nog maar weinig van de zelfverfoeiing geleerd. Ik weet wel, het ligt ons niet zo erg. Ootmoed is een prachtig woord. Maar je moet het eigenlijk altijd alleen maar op een ander moeten toepassen, nietwaar? Die moest eens wat ootmoediger wezen. Ootmoed is een prachtig woord. Maar als je het in praktijk moet gaan brengen in je eigen leven, dan is het wat anders. Het is zo tegen onze natuur in. Het kost ons zoveel. En toch kijkt God naar zulke mensen uit. Bent u er zo een? Bent u er een zo geworden, zo gemaakt, zo door genade gemaakt? En dat brengt dan tot een leven van afhankelijkheid, gemeente. Zeker ook in een week van voorbereiding. Want waar moet je het nou zoeken? Bij jezelf? Houd er maar mee op. Dan moet je het alleen maar weer zoeken bij die God die deze belofte geeft. Die God zo hoog, zo heilig, zo onbereikbaar. En niet alleen vanwege het feit dat hij de grote schepper aller dingen is, zo ver, zo hoog, zo onbereikbaar. Maar nog veel meer ver en hoog en onbereikbaar, omdat ik scheiding gemaakt heb tussen hem en mijn ziel, door mijn menigvuldige zonde. En hoe komt dat nou ooit weer goed? En dan moet ik toch bij hem zijn, want er is geen andere hoop en er is geen andere toevlucht. En hij is de enige die zijn eigen veelgeliefde zoon gegeven heeft. En hij is de enige die een weg gebaand heeft. En hij is de enige die het weer goed wil hebben tussen zondaren en zichzelf. En hij is het die van zichzelf gezegd heeft, en nou kom ik zo diep neer, dat ik niet alleen mijn zoon in het vlees geef, maar dat ik ook mijn geest nog geef in de geesten van verbrijzelden en nederige zondaren. En dan moet het toch weer gaan om die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Die zaligmaker Jezus Christus. En met al mijn ellende en met al mijn verkeerdheid moet ik toch aan zijn voeten terechtkomen, die gezegd heeft, leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En die het gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. En dan moet ik het toch hebben van een God die de naakten kleedt en de hongerigen voedt. En de ellendigen redt van het verderf en de neergebogenen opricht. Misschien zegt iemand, wat is dat nou voor een volk dat de Heere erop nahoudt? Ja, wat is dat nou voor een volk? Dat zei Paulus ook al, gij weet uw roeping, broeders, dat ge niet vele rijken zijt en niet vele edelen en niet vele aanzienlijke, maar het verachten van deze wereld heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is. En dat gaat het nou zelf nog met een eerlijk gemaakt hart onderschrijven ook. Hetgeen niets is. Verloren zondaar. Wat is dat nou voor een volk dat de Heere erop nahoudt? Een volk waar hij zich zo in verheerlijkt. Een volk dat hij zo uit alle nood en dood verlost. Een volk dat hij uit de krochten van de verlorenheid en uit de greep van de vorst der duisternis en uit de slavernij van de zonde verlost door zijn onwederstandelijke genade en door zijn soevereine ontferming. Een volk waarin God verheerlijkt wordt. En dat gaan ze hem gunnen. En dat wordt de begeerte van hun ziel. En daar ligt ten diepste hun zielsgeluk. Amen. We zingen uit Psalm 138, het derde vers. Wij danken uw heilige naam voor wat u ons ook in deze avond hebt gegeven. Wat een onbegrijpelijke tekst, heren. We kunnen er wel wat van zeggen en we kunnen de dingen ook wel, voor zover we daar verstand voor hebben, elkaar proberen duidelijk te maken. Maar daarmee is het wonder niet verklaard. Dat ontzaglijke wonder. Gij die in de hoogte woont, die de heilige zijt, de eeuwige. En gemaakt zomaar bekend dat u ook komt wonen bij mensen van een verbrijzelde geest. Nietige schepselen die gezondigd hebben tegenover u en die daar leed over leerden dragen. En daar komt u nou wonen en daar komt u nou intrek nemen en daar schaamt u zich nog niet voor ook. En daar verheerlijkt u zichzelf in. Heren, dat is nou ook onze enige hoop. Nee, dat is niet de hoop van degene die zichzelf in zijn eigen gerechtigheid nog weet te redden, want die heeft wel een andere hoop. Maar een arme, ellendige zondaar die zijn eigen gerechtigheid als een wegwerpelijk kleed leerde zien en zijn eigen werken als dingen die niet deugen en die niets betekenen. Zijn eigen vroomheid die hij ook heeft leren afschrijven. Voor zo'n mens is dit de enige hoop dat gij bij zo iemand wilt komen wonen. En als dat werkelijkheid wordt, heren, dan maakt u zo iemand ook levend. Dan richt u zo iemand ook op. En dan geeft u zo iemand ook hoop. Dan geeft u hem alles wat hij nodig heeft. En dan zegent u hem met vrede en troost. Heren, dat is onze enige hoop ook voor een week van voorbereiding. Geef dat er maar velen mogen zijn, heren, wie er geest verbrijzeld is en wie er hart nederig gemaakt is. En die hier en hier alleen op leerde hopen en die al het andere prijs leerde geven. En als we nog aan allerlei dingen vastzitten, heren, breek ons er dan los van. En als we nog helemaal geen trek hebben, geen zin hebben, geen lust hebben om de heren te vrezen, heren, maak dat dan door uw onwederstandelijke en alles overwinnende kracht ook eens anders. En geef ons bij en in en onder dat alles heilige gedachten. En laten we bij de avondmaalsviering ook bedenken dat het om de heilige verbondsdis gaat. De tafel van de heilige God en de heilige Christus. Zegen ons zo, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 68ste psalm, het 12e vers. 68, 12. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.